Ik kom uit een bijstandsgezin, hè? Jij weet niet wat dat is om een powervrouw te zijn. Omdat jij fucking Bikram yoga hebt overleefd. Rot op. Humor is juist altijd belangrijk geweest voor ons. Dat heeft ons er altijd doorheen geholpen. Ik had iets van 15.000 schuld. Ja, hallo, met de Belastingdienst. Spreek ik met Nabil?
Nee, u bent verkeerd verbonden, meneer.
Mijn droom is dat ik kan doen wat ik leuk vind. En dat geld daarachter komt joggen. Waar heel veel jongeren nu de plank misslaan. Ze willen heel snel. Ze zijn niet bereid om offers te maken. Ze willen de titel, maar niet de struggle.
Welkom bij Schulden. Stress, de podcast die eerlijk praat over schulden onder jongeren. Vaak krijgen jongeren de schuld van hun eigen schulden. Maar de realiteit is complexer. Veel jongeren boven de 18 zijn vaak niet goed voorbereid voor alle financiële verplichtingen die erbij komt kijken. Dit zorgt voor stress en schulden, met flinke gevolgen voor hun toekomst. In deze podcast geven we jongeren een stem en kijken we hoe instanties beter kunnen helpen.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mijzelf, ik weet die man niet. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Is weer in kasso. Maar ik heb geen money. Heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Oh, we zijn aan het filmen.
We filmen al.
Doe jij geen dingen trouwens? Van hallo dames en heren.
Ja, ik ben geen professioneel, hè?
Dus jawel, doe. Doe één keer. Kijk op camera.
Misschien doe jij het. Doe jij
nee,
het.
Nee, ik kan dit niet.
Jij doet het beter dan ik.
Ik wil dat jij, want ik ga me straks helemaal blootgeven. Ik wil dat jij gewoon een aankondiging gaat doen met hallo dames en heren. Welkom bij Schuldenstress.
Maar dat is precies hetgeen wat ik haat.
Echt?
Ik zeg het tegen papa altijd. Ik voel me alsof ik een soort NOS-journaal.
Terwijl jij dat echt goed zou kunnen doen. Jij lijkt echt op een nieuwslezeres. Ik zweer het. Ik zweer het. Jij lijkt op een nieuwslezeres.
Echt niet, man.
Jawel, je zou dat
jij denkt dat je me een compliment geeft. Sorry.
Vind je dat niet leuk? Vind je dat niet leuk?
Ja, ik vind ze net de robots. Want ze zijn
maar
dat
ben je toch ook?
Nee,
geintje. Nee, geintje.
Ik heb veel te veel mimiek.
Ja, dat wel. En je bent te vrolijk.
Ja, precies.
Weet je wel, dat je zegt er is een zeehond overleden en dan helemaal in het lach schiet. Dat
ik zou echt in het nieuws komen. In het nieuws, in een andermans nieuws zou ik komen voor scandalous behavior.
Ik vind dat het allerergste is als je niet mag lachen. Ik heb meegekeken. Ken je programma LOL?
Ik heb speciaal voor dit programma.
Dankjewel. Heb je research gedaan?
Heb ik daar naar gekeken?
Oh, dat vind ik zo erg.
Ik heb naar jouw stuk gekeken van de Braziliaanse.
Ja, Bossa Nova, ja. Nee, maar ik moest. Mijn record is trouwens dit seizoen verbroken door Jennifer Hofman. Die heeft 1 minuut 2 gelachen en ik 3 minuten.
Nee,
dus dan begint
niet.
Het binnen 3 minuten. Dat kwam dus door Arjan Edeveen. Maar als je niet mag lachen, moet ik juist lachen. Dan word ik helemaal gek.
Ja. Dan de gekste dingen. Zo.
De gekste dingen ga je heel grappig vinden. Ja. Alle domme shit wordt dan heel grappig.
Je hebt een grotere fantasie zeker.
Ja.
Alles heb ik ook.
Ja.
Dus dan ook.
Je wordt helemaal gek.
Ja. Nee, ik zou dat helemaal niet kunnen. Dat van,
nee,
maar
dat
ik moet
weet
zeggen.
Ik dat je dat niet zou kunnen. Ik heb je net 2 minuten ontmoet. Ik heb nog nooit iemand zoveel zien lachen.
Maar ik vind je wel grappig.
Je bent
ik
goed voor mijn ego, maar ook slecht voor mijn ego. Is dat wat ik bedoel?
Nee, maar wacht. Ik ga wel een intro doen natuurlijk.
Ja,
want dat,
dankjewel.
Anders, dankjewel. Je bent hier gekomen. Je verdient minstens een introductie, hè, toch?
Dat is lief.
Kijk. Nou, ik ben met Nabil Oled. Eie.
Die is belangrijk. Ja, daar zit alle pijn en woede uit mijn jeugd. Ja.
Maar is wel echt, ik heb nog nooit een achternaam zoals deze. Dat je
echt
meteen moet uitspreken. Nee.
Ben je Berbers of Arabisch?
Ik ben Berbers, ja.
Maar waar vandaan dan?
Ben je Berbers?
Ja.
Lugusimel.
Lugusimel?
Nee, wij komen dichtbij Nador.
Eslaan. Vandaar. Nadal.
Ja, Nadal.
Nadal. Maar je hebt, heb je nooit gehoord, dat is de 3, toch?
Ja, jawel, maar niet in achternaam of zo. Nee.
Oké, maar je hebt wel gelijk eigenlijk.
Bij jou moet je meteen de strijd aan.
Nee, je hebt wel echt gelijk. Want ik heb het nooit in een achternaam gehoord in dat
Ja.
Dat,
shit. Ja, you're special.
Ja, zo... introductie duurt lang, merk ik. Ongelooflijk.
Ik ben geen professional. Wordt allemaal uitgeknipt.
Nee, dit moet je erin houden. Hé, hey, Pablo, ik wil dat je dit erin houdt. Dit blijft erin.
We moeten echt heel serieus. Het is een hele serieuze podcast.
Maar ja, alles wat serieus is, moet je gewoon door een roze bril zien.
Dat vind ik ook. Als je niet kan lachen over je problemen.
Ik kom uit een bijstandsgezin, hè?
Ja.
Hallo, Hayat. Hayat. Hey, nee, ik kom uit een bijstandsgezin.
Ik moet echt stoppen met lachen, want jij gaat met de hele...
Nee, maar ik kom uit een bijstandsgezin, dus ja. Wij zijn eigenlijk opgegroeid met schulden. Ja. Mijn moeder ging van... wij gingen van middenstandsgezin zo de bijstand in. Mijn moeder was 28.
Was 28 toen ze in de schulden...
Nee, toen ze weduwe was. En ze, moest, ze had 6 kinderen, dus ze moest in eentje 6 kinderen opvoeden. Dus ja,
6 kinderen?
6 kinderen. Dus je snapt, bam, sociale dienst. Huppakee. Dus ja, wij zijn toen gaan zwemmen in schulden gewoon zo. In Brabant, weet je wel. Dat was gewoon een en al geknuis.
Maar vanaf, je vanaf de 28 meteen ook dat ze in de schulden... Ja, ja, je tuurlijk. Weet niet hoe je met rekeningen...
Ze sprak de taal niet en ze wist niet hoe... Mijn vader had toen een zaak en... Ja, dus dat was, wij gingen eigenlijk direct de bijstand in. Dus wij, mijn moeder, wij waren gewoon financieel afhankelijk van de staat. Daar begon het ook allemaal, weet je wel. Dat je dingen gaat kopen die je helemaal niet kan kopen. Dat deed mijn moeder op een gegeven moment. Bij Weekamp kocht ze dan een bed.
Oh mijn god, ja.
Daar kwamen alleen maar rentes op. Dus uiteindelijk heeft zij een bed van 1000 gulden... heeft ze uiteindelijk voor 80.000 gulden gekocht.
Nee.
Bij wijze van spreken. Oh. Komen natuurlijk allemaal rentes bij. Allemaal dat soort gekke beslissingen maak je dan, hè?
Maar daarvoor was dat je vader die dan alles managed of
mijn
zo?
Mijn vader
die
was gewoon...
De rekeningen.
Alles. Die fixte alles. Dat was gewoon de man die gewoon voor het geld zorgde. Mijn moeder zorgde voor het gezin. Ja. Dat was die verhouding, hè?
Ja, moet ook wel. Met 6 kinderen moet dat, denk ik, eigenlijk.
Ja,
ook
zeker.
Wel. Dan kan je niet zeggen van, oh, laten we even allebei gaan werken.
En hij was letterlijk started van het bottom, weet je wel. Als weeskind vanuit Marokko naar Nederland gekomen, weet je wel.
Wow.
Gastarbeider, helemaal omhoog gewekt. Eigen zaak, eigen onderneming. Nice. Alleen, too much responsibility.
Ja, nee, over 6 kinderen lijkt me dat wel veel.
Zeker.
Nou, nu moet ik van iets heel erg serieus naar een quiz, naar een hele grappige quiz.
Hey, maakt niet uit. Nee, maar wat ik dus wilde duidelijk maken is, humor is juist altijd belangrijk geweest voor ons. Dat heeft ons er altijd doorheen geholpen. Dat je kan lachen om bepaalde dingen. Want tuurlijk, ik ben opgegroeid met kinderen die gedeeltelijk uit de Meerdijk kwamen. En Meerdijk is een villawijk in Waalwijk. En die kwamen met oilily kleding, met allemaal dure dingen en zo. En wij hadden dat niet. Maar als wij onderling daarover gingen praten en grappen over gingen maken, dan kon je het plek geven en kon je erom lachen.
Ja.
Dus dat, daarom is humor zo belangrijk. Dus voel je vooral niet bezwaard om te denken, ja, ik mag nu niet lachen.
Nee, precies. Je moet...
Maak overal grappen over, want ik vind het alleen maar prettig en leuk.
Commentaar. Ja, ik ben
hou
ook
niet
zo,
van
hoor.
Serieuze gesprekken.
Nee, ik ook niet.
En dan ga je in zo'n slachtofferrol. Dan denk ik ben geen slachtoffer. Nee, snap je wat ik bedoel?
Precies. Nee, ik heb precies hetzelfde. Maar ik denk hier, daarom heb ik ook deze podcast ben ik begonnen. Want ik merkte wel dat zodra het over schulden begon, dat het meteen een soort doom scenario. Meteen zo heel triest. En dan denk ik, ja, iedereen heeft schulden gehad. Hè? Dat is echt.
Sterker nog,
niemand...
dit land heeft staatsschuld.
Precies.
Amerika heeft staatsschuld.
Ja,
miljarden.
Je zei net nog, rijken die worden juist nog rijker door
belastingtechnisch,
schulden te hebben.
Belastingtechnisch, ja.
Dus waarom zijn we daar, gaan we daar zo triest over hebben en, praten we daar ook niet over?
Ja.
Überhaupt.
Ja.
Want mensen willen daar niet over praten.
Nee, klopt.
En ook al, zelfs ook al komen ze eruit, dan denken ze, willen ze het gewoon vergeten.
Ja.
En klaar, ik heb niks meer mee te maken. En,
ja, zeker.
Jullie doen maar. ik begin met een quiz.
Een quiz, oké.
Eerste vraag. Wat doe je als je 1 miljoen euro wint in de loterij? A. Alles uitgeven. B. Investeren. C. Wegrennen.
Wegrennen? Ja, met het geld wegrennen?
Wegrennen met geld, ja.
Nee, wel investeren.
Investeren?
Ik zou 100% investeren. Ik zou of investeren in mijn theatervoorstellingen. Dus dat ik echt decor zelf kan kopen. Dat ik een potje heb voor mijn techniek alvast. Dat ik misschien een eigen programma kan maken. Ik had het natuurlijk net met jou over.
Ja.
Tegenwoordig is het zo moeilijk om zo'n serie te kunnen maken als een Jiske Vet of Cote and the Bee of noem maar op wat.
Ja.
Dus het zou gewoon geweldig zijn, want als je bijvoorbeeld naar televisie gaat en je klopt daar aan en ze gaan akkoord, dan maken zij daar geld voor vrij.
Ja.
Maar dan moet je dus wel doen wat zij eigenlijk een beetje zeggen. Terwijl hoe vet zou het zijn als ik zeg, oké, ik investeer 3 ton in 8 afleveringen.
Ja.
Dan maak ik het helemaal zelf en dan ga ik het vervolgens voor 3-4 dubbele verkopen aan een zender van luister, kant en klaar, check het.
Super
de hoogste
tof.
Bieder krijgt hem. Daarom zou ik dus investeren in mezelf.
Oh, wat goed. Nou, nu wil ik heel graag dat je 1 miljoen euro wint. wat is jouw cheat code om rijk te worden? Een viral TikTok maken? Je moeder overtuigen om in crypto te investeren? Beginnen met een OnlyFans?
OnlyFans?
OnlyFans. mensen. Ik moet lachen van mezelf.
Ja.
Ik ben super grappig. Nee, oké.
Okay. OnlyFans.
OnlyFans account.
Oh, wow.
Ja.
Je hebt een interview van mij gelezen. Nee. Ik OnlyFans, dat zou ik echt nooit van mijn leven doen. 100% niet. Mijn moeder overhalen om crypto te doen. Ja, waarom? Wie heeft dit bedacht? Mijn moeder overhalen om crypto te doen. Even serieus. En de eerste was?
Een viral TikTok.
Oeh.
Ja. Maar ik weet niet, kan je rijk worden met een viral TikTok?
Dat denk ik niet.
Dat denk ik niet.
Nee, China wordt daar rijk van. Maar
ja.
Nee.
Toch
ik zou mijn moeder dan overhalen om crypto te doen. Of nee, ik zou mijn moeder overhalen om OnlyFans te doen. Kan dat ook?
Dat ze dan laat zien hoe je tasje maakt.
Precies. Dat zou wel grappig zijn. Dat je die hele OnlyFans kapot maakt. Dat je gewoon zegt van luister, ik ga gewoon koken.
Ja.
Interesseert mij
nude
niet.
Te zien.
Want er zijn ook mensen die een fetish hebben voor koken en zo, hè? Die
oh,
heb
echt,
je.
Hè?
Ja, die heb je. Ook hoe je dit eet, je ASMR en zo.
Oké, okay, dit gaat de verkeerde kant.
Ja. Nee, maar dat heb je. Dat zou wel grappig zijn trouwens.
Ja, maar doen mensen dat ook?
Nee, OnlyFans? Totaal niet. Want het is natuurlijk allemaal seksueel getint. Maar ja. Hoe vet is het als jij het gewoon helemaal omdraait?
Ja, maar misschien...
Hi guys, vandaag ben ik een tagine aan het maken. Kijk eens hoe lekker. Ik zweer, er zijn mensen die dit op een gegeven
moment... Ik zou het fantastisch
vinden. Dit gaat echt viral. Mensen denken, ja, ik wil nu een abonnement erop aansluiten. Expres, omdat...
Omdat het zo belachelijk is.
Belachelijk is. En, ja. En het ook kapot maken, ja. Weet je wel.
Oh, dat is wel... Maar dat is
goed idee.
Ik denk dat ze dat dan... Die content gaan ze dan eraf halen, denk ik, toch?
Ja,
denk
ik wel. Ik weet ook niet of OnlyFans hier akkoord mee gaat of zo.
Ja,
want volgens mij moet je wel door zo'n ding heen. Ik heb het namelijk een keer geprobeerd. Nee, maar volgens mij moet je door zo'n proces heen. En dan gaan ze jou wel of niet goedkeuren. Denk ik. Denk ik, zoiets.
Oké, okay, dus je moeder zou niet door die proces heen.
Nee, zeker niet.
Hoe los jij schulden af? Brieven negeren en hopen op een wonder? Ruzie maken met schuldeisers? Nieuwe schulden maken?
Nieuwe schulden maken?
Ja, klinkt belachelijk, maar eigenlijk best wel veel mensen doen dat.
Ik heb vroeger heb ik bijvoorbeeld brieven genegeerd. Dus ik was heel erg bang voor brieven. Omdat ja, ik ben opgegroeid met stapels met brieven. En mijn moeder die gooide het gewoon weg. En dat stapelde zich op. En dan kwam het in één keer van alle kanten, weet je wel. Dus...
Nee.
Ik als kind heb mezelf zo geprogrammeerd dat als ik brieven zie, dat ik dan toch... Ja, dan komt er toch een bepaalde angst naar boven.
Oh.
Dus ik ben op mijn 18e ben ik vanuit Waalwijk verhuisd naar Amsterdam met... Ik had iets van 15.000 schuld. En,
maar hoe dan? Hoe kom je dan aan die
15.000? Ja, gewoon bullshit dingen. Dingen kopen die je eigenlijk niet kan kopen, wat ik je net al zei.
Oh.
Gewoon telefoonrekeningen opgespaard, studieschuld. Gewoon onzin.
Ja, oké.
En ik ging dus naar Amsterdam en mijn moeder die zei van... maar dan eerder dat je klaar bent met schuld... dan ben je misschien nog 10 jaar verder. Je weet hoe dat gaat. Ik zei, nee, ik ga gewoon. En ik was binnen een half jaar schuldvrij.
Ja, het kan gewoon.
Zo zie je dat er ook gewoon een hele positieve kant is aan drugsdealen, weet je wel. Daar wordt nooit over gesproken. Nee, dat niet. Maar ik zat bij Ish, alleen zij hadden mij gevraagd. Maar op een of andere manier wilde zij dat ik via het UWV binnenkwam. Dus ik snapte dat niet. Ik zei, maar wacht eens even. Want ik was toen nog een beatboxer en ik trad overal op. En ik ben toen door hun gescout van... Kom bij ons, je krijgt een maand salaris.
Ja.
Je mag doen wat je wil. Dus je mag lekker optreden. Je gaat zelfs lessen krijgen in dans, in drama, alles.
Nice.
En je krijgt dan een maand salaris. Maar dan, ja, ik zei, ja, is goed. Dus ik ging daar langs en ik zag... Het was geweldig hoe het daar binnen was. Het was een soort van toneelschool. Alles gebeurde daar. Iedereen kon naar binnen.
Ja.
Je had zelfs gewoon mensen die gewoon daar niet bij hoorden, maar gewoon binnenkwamen. Zo ken ik Jorik, die je nu kent van Leeuw Kleine. Die kwam als klein jongetje altijd bij ons gewoon binnen.
No way,
dus ja,
echt
daar leerde
niet?
Hij rappen. Hij leerde beatboxen van mij, dansen. Die jongen die kon echt alles ook. Hè?
Oh, wow.
En ik moest dus via een traject. Maar dat wist ik dus niet. Want ik dacht, er is volgens mij een addertje onder het gras. Want zij wilde per se dat ik via UWV binnenkwam. En ze hebben mij waarschijnlijk binnengehaald als een soort van kansarme jongen.
Oké, ja.
Dus, maar ik zeg, dit is helemaal niet de bedoeling. Ik zeg, maar dat moet even, want het is een traject van een half jaar. En daarna kunnen we jou gewoon de volledige maandsalaris geven. Maar je krijgt dan eerst een stagevergoeding. Dus ik zeg, maar luister, ik heb mijn baan opgegeven. Want ik werkte toen in een kledingzaak.
Ja.
Ik zeg, ik voel
je
me geneigd.
Je hebt gewoon geld nodig, ja.
Nee, maar vertrouw ons nou maar. Weet je, je gaat dit ook leuk vinden. Het is goed voor je ontwikkeling. Want je wil verder in het theater en televisie. Ik zeg, ja, klopt. Dat traject dus heeft me uiteindelijk geholpen. Want die kwamen erachter, je hebt schulden. Ze hebben al mijn schulden kwijtgescholden.
No way.
Ik zweer het je. Dus mijn schulden werden kwijtgescholden. Dus
maar hoe dan?
Binnen een half jaar. Ja, omdat zij hebben die schulden dan gekocht of zo.
Ja, oh, wow.
En binnen een half jaar was ik dus schuldvrij. Ik kreeg ook nog eens een maandsalaris. En ik kon me gewoon ontwikkelen als een theaterperformer ook. Dus het is alleen maar goed geweest voor mij. Waar ik dus eerst voelde van, hey shit, ik word genaaid. Bleek gewoon uiteindelijk supergoed te zijn voor mij.
Ongelooflijk.
Ja, dus want je hoort wel eens toch dat mensen in een schuldsanering gaan. En dat ze dan na 3 jaar wordt het kwijtgescholden. Bij mij was het echt binnen een half jaar of zo. Heeft toen die gast, omdat ze zagen van ja, we zien dat je het heel goed doet. En dat je ook echt, hè, je wil een nieuwe kans krijgen. Dus ze hebben alles toen kwijtgescholden. En dat was super chill. Want vanaf toen altijd gewoon heel goed bezig geweest met, weet je, op je post letten. En dat want ik wil dat gewoon nooit meer.
En hoe oud was je toen? Toen je bij eerst en toen het allemaal kwijtgescholden 20. Werd? Oké, dus wel...
Want ik ben eerst toen ik in Amsterdam kwam heel veel gaan optreden. En ik werkte toen in een kledingzaak. Dus op mijn 19e, 20e, toen zat ik bij Ish officieel. En toen een half jaar later, dus dan was ik 20, werd mijn schulden...
Toen daarna ben je nooit meer in de schulden gekomen. Nee. Want ik weet, het jammer ervan is dat heel veel mensen...
Dan weer terug.
Komen in de schulden, hebben ze een traject. En dan daarna komen ze weer terug in de schulden. Ja. Een heel grote percentage daarvan. Ja.
Ik wil dat gewoon nooit meer.
Ja, maar was er iets waarvan je denkt van, oh, dat was hem echt, waarvan je denkt van, of jij bent gewoon heel erg gedisciplineerd.
Ik wil nooit financieel afhankelijk zijn van iemand. En
misschien
ik wil
ook jeugdtrauma's tuurlijk. Of zo, dat je dacht, no way.
Gewoon omdenken, toch? Je wil het anders doen. Dus ik heb altijd met mezelf afgesproken, ik wil nooit financieel afhankelijk zijn van iemand.
Ja.
Ik wil mijn eigen geld dus verdienen. En ik wil ook gewoon geen schulden maken. Ik zal bijvoorbeeld nooit iets... eigenlijk sinds twee jaar geleden is mijn BKR-registratie weggehaald.
Ja.
Want wat blijkt nou? Ik heb in 2006 ben ik op huizen gaan reageren. Ik had een nieuwe woning nodig, maar ik ben dus opgelicht door iemand, want die vroeg dus een kopie van mijn paspoort. Wat blijkt nou? Die personen hebben met die kopie van die paspoort, hebben ze dus blijkbaar een laptop gekocht. Heb ik nooit gedaan. Dus ik kon ook duidelijk aantonen van, ja, maar dit is mijn handtekening helemaal niet. Je hebt dat gekocht, bla bla bla. Dus ik had een schuld staan van €1200. Terwijl ik zal nooit iets kopen of afbetalingen. Nooit. Als ik het niet kan kopen, koop ik het niet. Klaar.
Nee, ja.
Dus daar bleek dus een schuld open te staan. En ik had iets van, ja, maar dat ga ik gewoon niet betalen. Dat heb ik gewoon niet gedaan. Dat liep op. En uiteindelijk had ik een BKR-registratie. Voor iets wat ik niet had gedaan. Dat heb ik dus helemaal kwijtgescholden door een advocaat. Die heeft mij dus geholpen. En die heeft gezegd van, ja, maar dit klopt gewoon helemaal niet.
Oh, wel goed dat je een advocaat erbij hebt gehaald.
Die zegt toch, het is overduidelijk. Er is gewoon gesjoemeld. Hij heeft niet gedaan. Bam, weg. Want ik heb ook tegen haar gezegd, ik zal nooit iets kopen wat ik niet kan kopen.
Ja.
Ik zou bijvoorbeeld een auto leasen, doe ik ook niet. Iedereen verklaart me voor gek van, nee, maar belastingtechnisch goed. Ik zeg, nee, ik wil, dit is mijn auto.
Ja.
Ik ga niet een auto huren. En dan komen er rentes bij en dit en dat. Tuurlijk is het belastingtechnisch chill, maar ik doe dat niet. Daarom, ik heb ook geen huis gekocht.
Ja.
Ik werd in 2000, sorry dat ik zoveel praat. 2006, 2007 werd ik gebeld door de bank en die zei, kun je even langskomen? Ik vond dat heel raar. Ik denk, hoezo belt de bank mij? Toen kwam ik en toen zeiden ze van, nou, we zien dat je goed verdient. Zou je geen hypotheek willen? Want je kan een huis kopen als je wil. En dan hebben we voor jou een hypotheek voor, weet ik veel, 2,5 ton. En dat was toen heel veel.
Ja.
Want toen waren de huizen, had je gewoon voor 150 of 200, had je gewoon een dik huis.
Had je toch moeten doen in die tijd.
Met terugwekkende kracht zou ik makkelijk kunnen denken van, shit, had ik dat maar gedaan. Maar iets in mij zei, nee, ik ga dat niet doen. Want daarna kwam die bankencrash. Of die crash kwam in 2008. Dus stel, ik zou dit financieel hebben, gaan natuurlijk omhoog.
Ja.
Dus ik ben alleen blij dat ik het niet heb gedaan. Maar ik voelde ook van, ja, ik wil niet financieel afhankelijk. Ik wil niet afhankelijk zijn van een bank.
Ja.
Dat als het even minder gaat, dat de bank dan kan zeggen, oké, dan pakken we jouw huis af. Dat ga ik gewoon niet doen. Liever dan geen huis, liever gewoon huren dan dat ik een slaaf ben van de bank, dan wil ik liever in één keer aftikken.
Ja, maar dat is dat één keer aftikken...
Is ook weer een probleem.
Het is zo grappig, want het is heel erg herkenbaar. Hè? Ja. Maar ik denk voor een andere reden. Ik denk wij misschien meer qua in het verleden.
Of,
ook niet alleen geloof, maar ook in de familie of zo. Dat je gewoon een huis koopt in Marokko bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je gewoon een huis kopen, contant. En je hoeft helemaal, het is gewoon klaar.
Voor jou.
Maar als je dat hier in Nederland wilt doen, dan moet je nu denk ik iets van 4 ton hebben. Klaar, cash.
En dan komt er heel veel kosten nog bij.
En
ook,
dan
hè?
Nog qua belasting en zo ben je sowieso wel genaaid.
Ja.
Dus ja, ik ben eigenlijk ook zo. Ik zou ook het liefst alles contant willen betalen. Ik zou nooit... maar ik weet niet of dat heel erg rationeel is. Het is meer... Het heeft meer te maken van, is geen rationele gedachte, denk ik. Van dat je dat niet op een lening wil doen. Want iedereen neemt een hypotheek.
I know. Maar ja, ik wil dat dan gewoon niet. Ik wil gewoon, voor mij is, want mensen doen altijd alsof ze vrij zijn in Nederland. Alleen, je leeft in een gouden kooi. Ja. En de ultieme vrijheid is dat jij zelf kan bepalen wat je doet. Ja. Ik ben niet iemand, ik werk niet van 9 tot 5. Ik kan bepalen wanneer ik op vakantie ga.
Ja, dat is echt de luxe, hoor. Dat is echt de luxe, vrijheid. Denk ik, voor dat heel veel mensen.
Is vrijheid. Ja. En heel veel mensen denken dat ze vrij zijn, maar ze zijn uiteindelijk niet vrij, want ze moeten dus gooien bij hun baas voor vakantiedagen. Ja, ik heb altijd gezegd, dat ga ik gewoon niet doen. Ja. En daarom wil ik dus ook niet een slaaf worden van een bank.
Ja. Maar zou je ook nooit, bijvoorbeeld, ook, je hebt een heel mooi huis gevonden en je gaat, je kan bijvoorbeeld de helft, bijvoorbeeld,
al aftikken.
De helft bij een bank.
Nee.
Nee, zelfs dat dan niet?
Nee, zelfs dat dan niet.
Oh, je bent erger nog dan ik ben. Meen je dat serieus?
Ja. Ik wil dat gewoon niet. Ik wil of meteen aftikken en als het niet kan, dan ga ik wel iets in het buitenland kopen.
Nou, dan hoop ik nog meer dat jij die 1 miljoen euro...
Zeker. Meteen, bam.
Want anders kan je gewoon geen huis zijn. Je wilt gewoon geen leningen.
Nee, geen lening.
Dat vind ik heel interessant.
Ja. Ik ken echt heel veel mensen die wel leningen doen en dan doen ze... Maar ja,
de meeste mensen.
Je hebt het gezien, weet je wel. Ook toen in corona. Je zit gewoon zo vast in het systeem. Ja. En voor mensen die heel primitief leven, die lachen wij eigenlijk uit. Maar voor hun was er niks aan het handje in coronatijd. Voor ons wel. Wij zitten vast in het systeem. Kun je je voorstellen dat je ook nog eens een hypotheek hebt en je kan niet werken.
Ja.
En je moet nog eens geld lenen om rond te kunnen komen. En jouw bedrijf gaat naar de kloten, omdat je huur moet betalen en je kan jouw werkgevers of je werknemers niet betalen. Ja. Dus, en je moet je huis inleveren, alles. Waarom? Omdat je in een spinnenweb zit.
Ja,
sorry, dat is mijn grootste nachtmerrie. Dan liever een huurwoning en een goede buffer hebben, dat je weet, het komt altijd wel goed.
Ja.
Dat is vrijheid. Vrijheid is niet dat je iets bezit per se.
Dus voor jou staat geld eigenlijk gelijk aan vrijheid. Je wilt gewoon vrijheid eromheen.
Het moet een tool zijn om vrij te kunnen zijn. En je moet niet eigenlijk de cipier geld geven om een sleutel te kunnen kopen voor die tralies, voor die cel.
Ja.
En dat is het, wat heel veel mensen doen. Kijk, ik ben niemand aan het veroordelen of zo. Alleen ik zelf persoonlijk, ik sta er heel anders in. En dat is misschien die trauma vanuit...
Ja.
Weet je, je bent financieel afhankelijk als gezin. En de staat, die bepaalt wat ze met jou gaan doen op dat moment.
Want ik heb, ik ben zelf ook opgevoed door een alleenstaande moeder. Maar wel door scheiding, niet door... Heel veel van wat je zegt is echt herkenbaar. Ik heb ook een moeder die gewoon alles zelf moest doen. Maar wij zijn 5 kinderen, we zijn geen 6. Dus,
ja, maar dan nog, 5 is veel, hè?
Petje af naar je moeder.
Maar jij telt voor 10? Jij telt voor 10?
Nee, echt niet. Ik was hele makkelijke.
Was jij rustig vroeger?
Ik was een hele makkelijke kind.
Ah, vandaar. Je hebt je ingehouden. Nu komt alles eruit.
Nee, nog steeds de makkelijkste. Zegt veel over de anderen.
Zeker.
Zeker. Dat is het makkelijkste. Maar ik merk wel van... ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, maar dat je dan, je ziet een ouder of je moeder en je ziet hoe ze dan, want jij bent eigenlijk niet echt afhankelijk, je bent zelf een kind, maar je ziet eigenlijk dat je moeder heel erg afhankelijk is van heel veel partijen en dat ze dan aardig moet zijn met dit soort mensen, maatschappelijk werksters die over
afgewezen
de vloer
wordt.
Komen.
Ja.
Ik vind zelfs soms zijn die schulden nog makkelijker te managen dan die soort hulpverlening die erbij komt. Die hulpverlening zo denigrerend.
Bureaucratie ook, denigrerend, absoluut.
En er moeten met nieuwe oplossingen moeten gekomen worden. Ja. En ik denk dat dat misschien ook jou heeft getriggerd dat je dan denkt, ik zou nooit, misschien niet bewust, maar wel onbewust dat je denkt van, ik zou nooit in zo'n positie willen komen. En dat je dan afhankelijk bent van mensen.
Ik heb bijvoorbeeld in 2008, 2009 heb ik even een soort van een downer gehad, financieel gezien. Omdat ik wilde heel erg checken van wat ga ik doen en welke kant moet ik op. En ik dat was na een serie waarin ik speelde. Dat was toen Onderweg naar Morgen of zo. En ik werd ook een beetje laks. Dus ik was heel erg aan het nadenken van welke kant ga ik op. Dus ik had financieel een downer. En toen werd mij dus ook verteld van, ja, maar luister, je hebt al die tijd heb jij gewoon je belasting betaald. Je hebt gewoon kaart gewerkt. Jij kunt een kunstenaarsuitkering aanvragen. Ik zeg een kunstenaarsuitkering. Ja, dat heette WWIC, heette dat toen. Hij zegt, maar daar hoef je niet voor te schamen, hè? Grote acteurs, want die hebben dan, hè, die hebben dan, weet ik veel, 6 maanden werk en daarna niks. Ja, die vragen dit allemaal aan, hè? Ook een Georgina Verbaan en alles. Ja. Ik vertikte het om dat te doen. Ja. En toen zeiden ze, waarom? Ik zeg, nee, ik ga gewoon niet in de uitkering. 1, er zijn gezinnen die het echt nodig hebben. Ja. Ik ga liever op water en brood leven en dan nog harder werken om dan niet meer dat te hoeven doen. Dan dat ik soort van een beetje comfortabel ben en nee, ik wil liever met mijn op de blaren gaan zitten.
Maar je hebt dus ze, niet aan.
Nee, tuurlijk niet. Ik vertik het dus, maar ook, dat kan ik dus weer refereren naar vroeger. Ja. Ik wil dat gewoon niet.
Je wilt niet de papierwerk en de dit en de...
Het is niet dat ze jou
veel,
per maand geld geven. Het is, je bent eigenlijk een hoer. Ja. Dat is het. Dus je gaat daar langs en dan is het weer... je moet je dan gaan verantwoorden voor alle...
Heb je gesolliciteerd?
Gesolliciteerd. Nee, optredens moet je gaan verantwoorden. Ik zeg nee, ik wil liever op mijn blaren zitten. Ja. Bij wijze van spreken op een zeepkistje op station naar mensen entertainen dan dat ik een uitkering ga aanvragen. Dat zit gewoon niet in mijn systeem.
Ja, maar niet grappig, maar ik vind het is zo soms een kijk naar het hele systeem van hoe dat allemaal gaat. Denk ik, oh, zo slecht. Want jullie willen juist al die processen en al het gedoe en papierwerk. Maar dat is precies hetgeen wat mensen haten. Dus hoe kan het zo zijn dat je... Dat dan nog steeds... waarom kan het niet
het is
gewoon
bijna
makkelijker?
Omdat ze mensen willen laten kruipen.
En want het kost geld, die hulpverlening, die
alles,
papierwerk, die
alles.
Mensen die met jou praten.
Het is gewoon bureaucratische,
het kost ons belastinggeld.
Bureaucratische onzin. Het kan makkelijker, maar het lijkt net alsof ze dan... Weet ik veel, alsof ik... Jij wil voor mij €200 en wat ik doe is goed. Ik stop hem in mijn onderbroek, ga maar graaien. Snap je wat ik bedoel? Zo van, je krijgt het niet zomaar. Ga maar ervoor werken, godverdomme. En dat vind ik gewoon lastig, weet je wel? Dat vind ik gewoon heel lastig.
Maar dat is echt een goede.
Ja, maar het is wel zo.
Uitdrukking, dat is hem ook.
Ja,
echt.
Het is wel van, zo. Gewoon van ga er maar voor werken. Laat maar zien dat je het wil. En dan krijg je het en heb je nog steeds geen leven. Terwijl je moet niet vergeten dat hele uitkering en zo komt uiteindelijk vanuit de islam, weet je wel? Het is bedoeld ook voor de zwakkeren in de samenleving. Ja. En ik vind het ook een heel mooi gegeven, ook dat we dat in Nederland hebben. In Amerika hebben ze dit niet. En dan moeten we ook niet vergeten dat er echt mensen zijn die daar misbruik van maken. Die heb je ook echt. Ja. Die gewoon kunnen werken, maar gewoon uitkering gaan trekken. Daar heb ik gewoon nul respect voor. Ja. Terwijl voor de zwakkeren in de samenleving is het super belangrijk. Ik vind het alles behalve erg om daar belasting voor te betalen. Want dat horen wij te doen als mensen. Ja. Alleen, ik vind wel dat het veel makkelijker kan gaan als het gaat om papierwerk. Weet je niet, het is gewoon niet prettig als je ziet hoe afhankelijk die mensen ook zijn. Terwijl ze hebben het al moeilijk, weet je wel. Dus het mag wel beter.
En als je denkt aan, je had het erover van je moeder was 28, toen het net... want dan alles veranderde dan in die paar maanden. Ik weet niet hoe oud jij wat toen was.
Ik was toen 9.
Je was 9, had je het nog
je
wel
hele
een beetje
wereld
door.
Draait 180 graden om.
Ik vraag me wel af, want heel vaak, we hebben het over schuld, maar heel vaak komen mensen in schuld of in ieder geval financiële stress als er iets groots verandert iets.
Ja.
Nou, in jouw geval verandert iets heel groots.
Zeker.
Verlies van iemand die alles. Het hele huishouden eigenlijk managede.
Ja.
En dan opeens, hoe had het ook anders kunnen gaan? Wat gebeurde er toen in die paar maanden? Ben ik wel geïnteresseerd naar van dat je dan uiteindelijk in de schulden... of je moeder in de schulden...
Ja, er komen schuldeisers. Mijn vader had geen levensverzekering afgesloten.
Ja.
Er komen allemaal brieven van alle kanten. Het is geld. Het waren allemaal ophopingen van zoveel dingen die of niet goed geregeld zijn. Of ik zeg ook tegen mijn moeder en zij zegt dat voel ik zelf ook. Er is gewoon heel veel misbruik gemaakt van haar. Van iemand die heel kwetsbaar is. Ja. En dit is geen. Dat was toen misschien voor velen een fabeltje. Maar uiteindelijk zie je het terug in de toeslagaffaire. Ja. Ze hebben gewoon gemunt op hele kwetsbare alleenstaande moeders. Of kwetsbare mensen in de samenleving. En niet per se alleen kleur, want er zijn ook blanke mensen bij betrokken.
Ja, tuurlijk,
maar gewoon kwetsbare mensen. Ja. En ik denk dat ze bij mijn moeder ook echt wel misbruik hebben gemaakt met dat ze de taal niet machtig was. Ze sprak de taal niet zo goed. 28, alleenstaand, die wist ook niet wat er allemaal overkwam. Ja. Hij was degene die alles regelde. Nu moest zij dat doen. Nu was zij een vader en moeder tegelijk. Dus ik denk dat er ook heel veel misbruik is gemaakt. Maar ja, leven was gewoon 180 graden omgedraaid. Maar mijn moeder heeft zichzelf helemaal opnieuw geprogrammeerd.
Ja.
keihard gaan bikkelen, heeft alles gefixt. Dus als meiden ook wel eens zeggen van... oh my god, je bent zo'n powervrouw. Dan denk ik... jij weet niet wat dat is om een powervrouw te zijn. Geloof mij, Machteld. Omdat jij fucking Bikram yoga hebt overleefd. Rot op. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar...
Sorry, ik moet...
Machteld ook.
Ja.
Dat is ook zo'n naam, hè?
Zeg goede naam.
Of Amber.
Ja, dat is zo.
Amber.
Ik hou van die goede namen.
Ja.
Machteld. Maar je hebt wel echt gelijk. Je moeder is sowieso echt een powervrouw. Want had je,
die heeft dat ook nooit gezegd.
Had natuurlijk heel anders kunnen lopen. Dus ja. ze heeft uiteindelijk gewoon jullie heel goed opgevoed. Ja. En dit, dat blijkt gewoon. Dat, ja. Maar als je dan terugkijkt, hoe zou het ook anders kunnen lopen? De eerste paar maanden, hoe... Weet je, wat had ook anders gekund?
Dat weet ik dus niet. Ik ken alleen wat ik heb meegekregen. Ja. Het zou natuurlijk, ze zouden wat coulanter kunnen zijn naar zo'n vrouw. En hulp kunnen bieden van... Ja. Oh, we zien dat dat en dat er niet is. Nou, laten die vrouw bijstaan en kijken hoe we dit in goede banen kunnen leiden. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Sterker nog, mijn moeder heeft 3 jaar geleden, kreeg ze uit het niets, kreeg ze een brief... van een autoverzekering of nee, wat was het? Wegenbelasting voor mijn vaders auto uit 1993.
Alleen in Nederland is. Alleen in Nederland.
Ja, maar zij, omdat ze niet wisten dat hij zogenaamd was overleden. Ja, sure.
Hou op.
Ja, ongelooflijk. Geen hart.
Oh, ik zou zo boos worden. Ja. Echt, dat...
Ze heeft het ook niet serieus genomen.
Oh mijn god. Ik zou ze meteen aan de telefoon...
Ja, jullie zijn ongelooflijk.
Maar
bizar.
Maar als je dan terugdenkt, dan als bijvoorbeeld een pauze van die schulden zou dan goed zijn.
Tuurlijk. En
dat
gewoon
je
mensen,
even rust hebt.
Mensen die zo'n kwetsbare vrouw gaan bijstaan om te kijken van wat kunnen we doen. Maar nee, het was lastig. Sterker nog, we waren zo kwetsbaar. Is dat ze alleen maar bezig waren met ons uit huis te plaatsen. Zelfs school ging meewerken.
Meen je daarna juist?
Dus ze hebben echt... iedere week als mijn moeder naar school kwam, dan kwamen ze weer met een nieuwe aanbod voor een internaat. En... ik denk ook met terugwerkende kracht van, maar waarom? Dat was helemaal nul reden. Maar ze probeerden allemaal problemen te creëren. Van ja, nee, maar ze zorgt slecht voor ze en blablabla. Bla. Terwijl dat is helemaal niet waar, hè? Wij hoefden nooit over te blijven. Wij konden gewoon naar huis om te lunchen. Dus ja, ik denk dat...
Je werd gewoon bestempeld als een soort problematisch gezin. Dat hoort heel vaak.
Het lijkt net alsof ze het sturen.
Ja, zo'n probleemgezin. Het is van, wij gaan
90.
Het oplossen door... gebeurt nog steeds, hoor.
Ja.
Dat is,
maar het was ook de jaren 90. Toen hebben ze echt, dat zie je nu weer terug, hoeveel fouten ze hebben gemaakt. Niet alleen met dit soort dingen, maar ook met adopties en zo. Daar is gewoon heel veel misgegaan. En met voorbedachte raden, geloof ik ook. Omdat het ook financieel... Het schijnt dus dat zo'n school krijgt per kind een ton... als je zo'n kind internaat in flikkert. Dus het heeft altijd met financiën te maken. Ze hebben geen hart, echt waar. Die instanties, daar zit gewoon... alletje onder het gras. Dus ja, we waren zo kwetsbaar. Maar mijn moeder heeft altijd gevochten voor ons en gestreden. Van, dat ga ik niet doen.
En wat als je moeder hier nou zou zitten... Wat vindt zij bijvoorbeeld van wat er is gebeurd met de toetslagen? Want het is eigenlijk een soort... Dan denk ze, oh mijn god.
Sterker nog, zij
ik heb het meegemaakt en nu gaat ze dit weer zien.
Zij heeft het nu
zien.
Nog steeds meegemaakt. Zij kreeg 3 jaar geleden, kreeg zij in één keer een telefoon. Ja, je moet 15.000 euro. Mijn moeder zegt, waarvoor? Dus ik las, ik zeg, nee, dat klopt niet. Ze zegt, jawel, ik ben gebeld door hun. Ik zo, maar dan nog, dit klopt niet. Ja. Tuurlijk is het de belasting, maar dit kan niet.
Ja.
En daarna
ze
kwam
maken heel veel fouten.
En daarna kwam die toeslagaffaire. Toen zei ik, zie je, told you. En toen kwamen zij in één keer van, oh nee, maar tussen... Want zij voelde in één keer nattigheid, toch? Er werd op een gegeven moment echt een zaak. Toen kreeg ze weer een brief. Toen zei ik, zie je, jij bent dus weer onderdeel geweest van zo'n toeslagaffaire. Ongelooflijk, hè?
Nee, dat na alles wat je al hebt meegemaakt... en dat je dan nog een keer...
Ah, het is bewust.
Het is toch...
Kijk, vroeger was ik... Ik ben heel optimistisch, hè? Maar ik bedoel, natuurlijk...
optimisme en...
Precies.
Het is gewoon
maar ergens
slecht.
Denk ik... En ik was vroeger altijd van... Nee, maar dit... En ik probeerde alles ook een beetje te verdoezelen of zo. Van, nee, maar dit... Maar nu denk ik, nee. Het is gewoon bullshit allemaal. Ook hoe ze dat hebben gedaan. Het is met voorbedachte raden. Het heeft niks te maken met onkunde. Dat denk ik ook met laag schooladvies.
Ja.
Ik denk dat dat bewust is. Waarom? Dat hele ding is helemaal uit de hand gelopen met gastarbeiders. Het was de bedoeling onder kabinet Den Uyl. Van op een gegeven moment gaan ze weer terug. Nou, dat is natuurlijk super naïef. Want ze gaan kinderen maken. Er komen vrouwen hier naartoe. Ja. Dus het is een hele naïeve gedachte van zowel het kabinet als de gastarbeiders. Van ja, wij gaan nog terug. En op een gegeven moment dacht ik zo, oh shit, maar die gaan hier straks blijven. Maar het kan toch niet zo zijn dat die kinderen straks van die gastarbeiders de baantjes van mijn kinderen over gaan nemen.
Ja.
Bam, laag schooladvies, godverdomme. Gewoon schoonmaken. Hier had ik een dwel, jongen. Nee, maar snap wat ik bedoel?
Ja, ik snap het.
Vroeger dacht ik altijd van, nee, maar ik denk, nee, daar is bewust over nagedacht. Het kan niet zo zijn dat Nederland zo naïef is. Ja. Dit moet toch gewoon bewust zijn?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we gewoon het liefst gewoon de status quo willen behouden. Dat eigenlijk, ik heb dat ook zo met de schuldenindustrie, dat ze het eigenlijk het
liefst
zo willen
behouden. Mensen, tuurlijk.
Dat ze eigenlijk, ja, soms denk ik ook wel van, ja, jullie willen gewoon dat mensen in schulden blijven. Want anders...
Controle.
Misschien heb je dan je baan niet meer of zo. Anders, dat is, ik weet het niet, maar ik weet het ook niet precies hoe dat dan helemaal werkt. Dat niemand dat weet, want als je kijkt naar bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, nou, die mensen zijn nog steeds niet gecompenseerd.
Nee.
Ze zijn nog steeds... Tot de dag van vandaag.
En vergeet ook niet dat er heel veel gezinnen kapot zijn. Met kinderen uit huis gepluit, zelfmoord. Er is zoveel aan de hand rondom die toeslagaffaire. Maar ja. Nee, ik ben wat dat betreft ben ik wel pessimistisch als het gaat om... zij willen gewoon geen... zo hou je de mensen ook gewoon klein.
Ja.
Schulden. Zoveel mogelijk schulden. Zoveel mogelijk afhankelijk maken.
Ja, jij bent ZZP'er, toch?
Ja, ik ben ZZP'er.
En nou, heel veel jongeren willen ook nu ZZP'er worden.
Ja, en die willen snel rijk worden.
Meer, snel rijk.
Crypto.
Huis op Bali. Iedereen wil een beetje free zijn.
Ja.
En alles doen.
Rolexen.
Klusjes en Rolexen.
Ja.
En nou ja, heel erg... ik vind het bijna... Ja, natuurlijk, iedereen wil dat. Ik zou dat ook wel willen op mijn 20-jarige en meteen. Maar je merkt wel van, oh, jongeren willen er minder gewoon voor werken.
Zeker.
En iets opbouwen dan op langer termijn. En dan daar de vruchten van plukken. Ze willen meteen dingen doen. Hoe, nou ja, jij als ZZP'er, je merkt toch dat die financiën managen is veel lastiger dan als iemand een vast inkomen. Je zit 10 jaar lang bij hetzelfde bedrijf. Nou, dat is heel vaak van onze ouders, de oudere generatie, hoe ze hebben geleefd. En nu zie je eigenlijk van dat het allemaal verandert. Maar alles daaromheen, het systeem daaromheen, is hetzelfde gebleven eigenlijk.
Ja.
Hoe manage je dat voor jezelf eigenlijk? Van dat je, hoe heb je dat jezelf ook aangeleerd om dat te kunnen managen? Want ik zelf ben ook een ZZP'er. Ik vond het in het begin heel erg lastig.
Ja.
Okay,
werk jij voor geld? Eerlijk zijn?
Werk ik voor... Nee. Alles wat ik doe...
Is omdat je het leuk vindt. Ja, maar
nee,
dat is al heel goed.
Nee.
Want dat is bij mij ook. Kijk, ik heb altijd gezegd... Mijn droom is dat ik kan doen wat ik leuk vind...
Ja.
En dat geld daarachter komt joggen.
Ja.
Dat is het. En ik wil niks doen voor geld. Want ik heb heel vaak... Heb ik projecten of opdrachten moeten doen voor geld... Maar dan voelde ik me één heel vies.
Ja.
En ik vond het... Als ik dan uit bed stap... Dat is gewoon niet prettig. Geen motivatie. Dus ik wil vooral dingen doen... die leuk zijn.
Ja.
Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dan ben ik ook bereid daar offers voor te maken. Dus niet drinken, niet uitgaan, vroeg slapen, proberen zo gezond mogelijk te leven. En dat is waar heel veel jongeren nu de plank misslaan.
Hmm.
Ze willen heel snel. Ze zijn niet bereid om offers te maken. Ze willen de titel, maar niet de struggle.
Ja.
Dat is het. Dus ze willen de titel, ik ben rijk. Maar volgens mij krijgt geld pas waarde als je weet... ik heb daar iets heel leuks voor gedaan.
Ja.
Dus dat je jezelf kan belonen... oh, ik ga nu op vakantie, want ik heb echt een leuke tour achter de rug. Ik heb wat leuke dingen gedaan op televisie en het vond ik heel leuk. En nu mag ik mezelf daarmee belonen.
Ja, treat.
En daarom zie je ook dat heel veel bijvoorbeeld mensen... die zwart geld verdienen, drugsdealers... die jagen er soms in een weekend 80 ruggen doorheen. Die weten ook niet waar het geld naartoe is gegaan... maar die genieten ook niet...
Ja.
Omdat ze weten, ergens diep van binnen, ik heb er één niet voor gewerkt. Sterker nog, ik heb een hele generatie aan mensen kapot gemaakt. Ik heb hier dingen naartoe vervoerd die een hele generatie mensen kapot maken... zodat ik flessen kan poppen in een club of wat dan ook.
Ja,
ik haal daar geen eer uit, weet je wel.
Ja, je hebt wel gelijk over en we rijke mensen... Ik wil vaak als ik met rijke mensen spreek, dan zeggen ze altijd van... Oh, het gaat slecht, man.
Ik hou van rijke mensen.
Het gaat echt slecht nu. Ik hou
echt van rijke mensen.
Het gaat slecht. Oh, het is heel moeilijk, hoor. Economie, lastig.
Nee, sorry dat ik inhaak, maar ik hou echt oprecht van rijke mensen. Ik hou niet van snobs. Dus mensen die een beetje geld hebben en daarmee lopen te koketteren.
Ja.
Maar je moet maar eens kijken naar het programma... straatarm en straatrijk.
Ja, die kijk af en toe.
Kijk dat programma, want je gaat meteen snappen waarom die rijke mensen rijk zijn en waarom de arme mensen arm zijn. Want de rijke mensen zijn altijd zulke lieve mensen. Ja. Die hebben respect voor geld. Die hebben respect voor... Die komen binnen en die zeggen... Oh, nou, dat ziet eruit als een bende. Die gaan dat helemaal upgraden.
Ja.
Want zij krijgen voor een week krijgen zij iets van 80 euro.
Ja.
En als die mensen thuiskomen, is er nog 20 euro over. Ja. Dus dat betekent, ze hebben in een week 60 euro gespendeerd. Ze kwamen niks tekort. Ja. En ze hebben die woning ook een upgrade gegeven. Ja. Die arme mensen krijgen dan een creditcard. Sommigen hebben gewoon in één week 5000 euro opgemaakt. En als je kijkt bij die arme mensen die dan... Ik noem het arm, maar ik vind het niet echt arm. Die hebben 6 katten. Die hebben trampolines in de tuin staan. Die leven dus boven hun stand.
Ja.
En dat is dus het probleem. De reden dat ze dus minder hebben, is omdat ze niet met geld kunnen omgaan. Ja, ik moet wel mijn sigaretten hebben.
Nee.
Ik moet, stop met roken. Ja. Snap je? Als je echt geld wil sparen, haal bepaalde dingen weg. Want het is een win-win. Als je stopt met roken en geen kans meer op kanker en je bespaart geld. En zo zijn er allemaal dingen die zij niet willen weghalen. En daardoor zitten zij hier... Maar in de tussentijd wel slachtofferrol lopen uithangen. Van tegenwoordig wij, je krijgt helemaal niks meer wij je. En die vluchtelingen wij je, die krijgen alles. En wij krijgen helemaal niks. Terwijl, zij zouden nooit gaan werken. Ze zitten in de uitkering, snap wat ik bedoel?
Ze willen ook niet werken.
Ze willen niet werken.
Nu klinkt echt als stelletje VVD'ers.
Nee, maar het is zo.
Ze willen niet werken.
Je hebt echt personen die alleen maar lopen te zeiken, maar er niks voor willen doen. Dus ze zijn uitkering aan het trekken, maar wel lopen ze te zeiken over immigranten die hier gewoon komen werken. Natuurlijk heb je mensen tussen zitten die het niet doen. Maar ja, weet je, het is gewoon... Ja, die slachtofferrol, weet je wel. Ik heb het altijd vertikt om in die slachtofferrol te gaan. Want op papier gezien, zou ik eigenlijk het slachtoffer moeten zijn. Maar ik heb gezegd, nee, ik ga dit helemaal omdraaien. Ik ga hier mijn kracht van maken.
Ja,
en
precies.
Dat is een verschil.
Ja.
Dus dat wil ik vooral de jeugd meegeven. Is, ben bereid om hard te werken.
Ja.
Want hardlopers zijn doodlopers. En de zaadjes die je nu plant, ga je later oogsten. En er zijn te veel one day flies en te veel mensen die weer...
Had ik gisteren in mijn show van je gezien, hoe heet het?
Absurd heet het.
Dat is op Videoland.
Ja.
En echt kapot gelachen, want ik denk...
Ja, maar jij lacht om alles.
Nee, echt.
Jij bent geen maatstaf.
Nee, maar dat zou je denken, maar echt, ik lach echt niet om alles. Maar je had één onderdeel ervan, en dat is wel grappig, want je hebt het dan heel kort erover, van hoe de Belastingdienst je...
Ja.
Je gaat er niet heel erg lang over.
Nee.
Maar...
Het gaat eigenlijk over de voordelen over imitaties, want ik doe wel typetjes en stemmetjes en zo.
Ja, ik vind je Stijn trouwens, even off the record, ik vind je Stijn, weet je nog? Jij hebt het vergeten.
Ja,
ik
vergeet
nu.
Dat.
Je hebt zo'n stemmetje Thijs. Waarin je... Thijs, was het? Oh ja, de Thijs.
Thijs, die zeg maar zo praat. Ja. En die dan ook zegt van... En Abiel, ben jij Marokkaans? Of dat ik dan zeg van, ik ben Marokkaans. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik zeg, hoezo? Je weet toch wel dat ik Marokkaans ben? Nee, ik zie dat soort dingen niet. Ik ben namelijk kleurenblind. Dat soort shit. Dat ik denk, oh, weer zo één. Kleurenblind. Oké. Dus ik heb het vroeger deed ik dat al, typetjes. Dat vond ik gewoon leuk, weet je wel, accentjes en dialecten en zo. Dus ja, en het kwam me vroeger wel eens goed uit als ik werd gebeld door een of andere schuldeiser of zo.
Ja.
Want ja, vroeger was het natuurlijk heel erg van hallo met de Belastingdienst direct. En dan was het meteen omschakelen van hallo? Ja, hallo met de Belastingdienst. Spreek ik met Nabil?
Nee, u bent verkeerd verband, meneer. Ik spreek niet met Nabil.
Dus dat is wat ik bedoel.
Maar gelooft het ook echt of niet?
Ja, tuurlijk. Ik heb het niet altijd gedaan, maar
niet
het
altijd,
is wel eens voorgekomen dat ik dat deed.
Ja.
En dan kwam ik er ook echt uit. En dan daarna natuurlijk een nummer blokkeren.
Ik heb altijd aan het einde dat ik een vraag stel van hoe zou je bijvoorbeeld... Nou, we hebben een paar gemeentes ook met een paar episodes met gemeente Amsterdam.
Ja.
En hopelijk ook met andere gemeentes. Van hoe kunnen ze die hulpverlening verbeteren? Als het gaat om hoe ze omgaan met jongeren, maar ook hoe ze omgaan met gewoon families. Hè?
Ja.
Want dat is ook belangrijk. Wat zou je zeggen van, dit is nou echt belangrijk? Bijvoorbeeld,
minder bureaucratie, dus minder, minder documenten, minder... En maar dat is dus lastig als je zit in een machine.
Ja.
En dat is lastig. En dat is natuurlijk wat het ook allemaal moeilijk heeft gemaakt. Kijk, vroeger, als jij een bedrijf wilde bellen, omdat je een product ontbrak of... dan kreeg je ook die mensen echt aan de lijn. Yeah. Nu krijg je gewoon... Ik had laatst mijn auto. Ik had autopech. Yeah. Dus ik dacht, oké, ik ga een merk niet noemen, maar het komt uit Duitsland. Yeah. En die hebben dus blijkbaar een goede service, dacht ik. Yeah. Ik bel die gasten op en ik zeg, ja, ik heb dit probleem, dat en dat. Ja, is goed, we gaan iemand sturen. Ik heb daar uren gewacht. Ik werd helemaal gek. Ik bel ze weer terug. Ik zei, waarom moet ik zo lang wachten? Ja, ze zijn onderweg ANWB. Ik zeg, wat? Sturen jullie ANWB? Ja, meneer, ik kan er niks aan doen. Ik zeg, maar ik heb zelf ANWB. Als ik ANWB had gebeld, dan waren ze hier binnen 3 kwartier.
Ja.
Ja, wij kunnen niks aan doen. Ik zeg, maar wat doen jullie daar dan in godsnaam? En toen zei ze ook, nee, maar wij zijn gewoon een telemarketingbedrijf. En dat gebeurt natuurlijk ook bij de gemeente en zo. Je komt in een machine en mag wat meer menselijker zijn.
Ja. Ja, ik denk, er zijn heel veel mensen ook binnen de gemeente die willen het wel veranderen, maar dan...
Nee,
ja,
maar dat lukt niet.
Het is,
je hebt te maken met politiek ook, hè? Je krijgt de druk vanuit Den Haag en zo, dus het is gewoon lastig.
Nou, in ieder geval bedankt dat je bent gekomen.
Jij bedankt, was
en,
leuk.
En voor dat je zo open was ook erover. Is niet iedereen...
Nee,
ik denk dat mensen het toch best wel lastig vinden om hierover te praten.
Ja.
Vooral jonge mensen. En dan als ze dan iemand zoals jou zien die dan daar heel erg open over praat.
Nee, ik ben heel open. Mijn oom heeft aan me gezeten toen ik 6 was. Nee, geintje. Nee, dat is niet waar.
You gotta be vulnerable.
Vulnerable, ja. Nee, leuk. Ik vond het heel leuk.
Nou,
nee,
top. Nou, heel erg bedankt voor het komen. Ja.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Het is weer incasso. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress.